Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padoné.
Waarom zijn wij zo gefascineerd door ons brein? Boeken of televisieseries over ons hart of, God beter, onze darmen verkopen voor geen meter, over kijkt geen hond naar. Maar als het over de hersenen gaat, ho maar, want dat raakt ten diepste wie we zijn. Het brein is misschien wel het meest private lichaamsdeel dat we hebben. André Aleman is een internationaal gereputeerd hersenonderzoeker. Hij denkt dat we ons gedrag wel degelijk bewust kunnen sturen. Daar is alvast niet iedereen het eens mee. Dag André. Aleman, zit u op een berg of zit u in een dal?
Ik zou een berg kiezen.
Waarom?
Omdat mijn boek net uit is en er veel belangstelling voor is. En dat is toch leuk als je lang geschreven hebt in je eentje. En dan hoop je dat er ook mensen zijn die het kunnen waarderen en die het lezen. En dat is gelukkig zo.
Je brein de baas.
Ja.
We gaan het daar straks over hebben. Hoe komt dat eigenlijk, dat brein, want daar kunnen we echt niet omheen, dat bijna sexy is geworden?
Ja, ik denk inderdaad omdat het onszelf raakt, wie we zijn. Dus denken, je gevoel, je persoonlijkheid. Het heeft alles met je brein te maken. En ook omdat er steeds meer technieken zijn die dat goed in kaart kunnen brengen. Dus we kunnen veel beter dan vroeger meten wanneer die hersenen actief zijn. En je kunt de activiteit zien, als het ware, met een hersenscanner. En dat geeft ook veel meer nieuwe mogelijkheden. En voor ons als wetenschappers ook heel spannend. En daarnaast speelt misschien nog mee, zat ik laatst te denken, dat steeds meer mensen geconfronteerd worden in hun omgeving met problemen van de hersenen. Omdat we een vergrijzende samenleving hebben. En als je ouder wordt, is de kans ook groter dat je hersenen gaan haperen. Bijvoorbeeld bij dementie of beginnende dementie, geheugenproblemen,
Alzheimer.
Ook karakterveranderingen. Dat heeft ook alles met de hersenen natuurlijk te maken.
Dat is echt heel hot, hè? Alzheimer en dementie. Het is alsof wij allemaal collectief angstig zijn om het ooit zelf mee te maken.
Ik denk het. Heel veel mensen denken ook dat ze als ze een jaar of 80, als ze dat zullen worden, dat ze dan wel dementerend zullen zijn. Terwijl het grootste deel van de mensen op die leeftijd geen dementie heeft. Maar als je kijkt naar gewoon geheugen, achteruitgang, dat heeft het grootste deel wel weer van de 80-plussers. Dus het is ook niet zo dat er niks aan de hand is. En inderdaad, als er gewoon veel meer mensen zijn die oud zijn, en dat is zo, dat is steeds meer zo, zijn er ook meer mensen met dementie.
En jij kunt het weten, niet dat je al zo oud bent, André, want dat valt eigenlijk nogal mee. Maar je schreef er een bestseller over, het seniorenbrein, zo heet die. Ja. Waar je eigenlijk, mag ik dat noemen, een soort van troostboek hebt gemaakt. Van, het is allemaal zo erg niet hoor, ouder worden.
Dat klopt in zekere zin, omdat in de boeken die er zijn vaak, en ook het beeldvorming, de negatieve kanten belicht worden. En er is ook achteruitgang. Ook dat komt in mijn boek aan de orde.
Ja.
Maar vaak worden de positieve kanten niet zo belicht of niet genoemd. En er zijn wel degelijk ook cognitieve functies, dus mentale vaardigheden die helemaal niet achteruit gaan. En er zijn ook dingen die beter worden. Bijvoorbeeld neuroticisme, dat is de neiging om stress te ervaren, om gestrest te worden snel. En dat is ook een risicofactor voor angststoornissen en depressie. Neemt af bij het ouder worden. Dus de kans daarop is gewoon kleiner als je 50, 60, 70 bent dan als je 20, 30 bent.
Laten we eens even een aantal van die dingen, hè? Want straks komen we over dat brein en de baas terug, maar over dat ouder worden. Stilstaan bij bijvoorbeeld de wat minder leuke kanten. Puur wetenschappelijk, hè? Want dat is iets wat je toch doet. Het bij de feiten houden, de facts, de figures. Bij het ouder worden krimpt de hippocampus, het hersendeel dat een sleutelrol speelt in het lange termijn geheugen. 1-2% per jaar. Ik lees in jouw boek dat tussen ons 50ste en ons 80ste onze hersenen krimpen met 10%. Betekent dat ook dat wij dus, wat is het dan, dat de kwaliteit met 10% afneemt?
Nee, dat zou ik niet zeggen. Vroeger werd gedacht door dat verlies eigenlijk aan gewicht van de hersenen, dus ze zijn 10% lichter, als je 80 bent vergeleken met 50, dat allemaal celdood was. Dus dat die hersencellen afgestorven zijn. En waren textbooks waar echt schokkende cijfers in stonden, dat per tienduizenden per week zou gaan. Die gaan sterven allemaal af. En dat klinkt allemaal heel dramatisch. Dat leek een logische gedachte, maar nu weten we door meer gedetailleerd onderzoek dat dat meestal geen celdood is bij gezonde mensen. Maar dat die cellen gekrompen zijn. En dat verklaart dan ook die achteruit, dat het minder gewicht is, minder volume. Maar een gekrompen hersencel die werkt nog steeds, die functioneert nog, wel iets minder goed. En het goede nieuws is dus dat als je sport bijvoorbeeld of mentaal actief blijft, dat die hersencellen ook weer wat kunnen toenemen. En ook de verbindingen tussen die hersencellen, ook als je ouder bent. Minder snel en minder goed als dan bij jongere mensen. Maar het kan nog steeds bij ouderen ook. En dat is juist gunstig voor het geheugen. Dus je kunt nog steeds mentaal heel actief blijven. En dat is nog steeds goed voor je dan.
Sterker, je zegt dat naarmate we ouder worden, we beter in staat zijn om die linker en die rechterhelft met elkaar te laten communiceren. Of tenminste, de een gaat een deel van de andere overnemen.
Ja, dus daar zijn duidelijke aanwijzingen voor. Het is een beetje uit nood geboren dat de andere hersenhelft een handje komt helpen, zeg maar. Als je een taak doet die vooral je linker hersenhelft nodig bij is, dus bijvoorbeeld taaltaak. Dan is bij ouderen zo dat de rechter hersenhelft actiever wordt, samen met de linker. En dat is, denken wij, uit nood geboren, want die linker heeft gewoon een helpende hand nodig. Maar tegelijkertijd heeft het ook weer positieve bijeffecten. Want daardoor kan het zijn dat ouderen ook meer informatie bij beslissingen bijvoorbeeld betrekken. Want die rechter hersenhelft is ook gevoelig voor de emotionele kanten van een zaak bijvoorbeeld. En we zien uit sommige studies blijkt dat jongeren vaker rationele beslissingen nemen en ook snel. Ouderen nemen iets meer de tijd, maar hebben dan meer een weloverwogen beslissing waar ook de emotionele kant bij zit. En in de dagelijkse praktijk is dat heel belangrijk.
Dus eigenlijk omdat we trager worden, naarmate we ouder worden, gaan we ook dus rustiger, bedachtzamer kunnen beslissen.
Ja, dus de Engelsen noemen het dan een blessing in disguise. Dat is toch, het is een vermomming, maar er kan ook voordelen aan zitten dat het wat langzamer gaat. Ja,
en dat, hoe zit dat bij jou eigenlijk?
Ja, dat is altijd lastig om van jezelf te zeggen. Ik hoop dat ik wat bedachtzamer geworden ben. En het is ook niet per se zo dat dat bij jongelui altijd negatief is. En men denkt ook in bedrijven bijvoorbeeld dat het heel goed is om juist een mix te hebben van jongere mensen. Ja, jongere mensen zoeken vaak iets meer risico's op dan oudere mensen. Dat heeft voordelen, want anders kom je soms niet vooruit. Maar ja, als je teveel alleen maar risico opzoekt, als je alleen maar jonge mensen hebt die zich elkaar daarin ook nog versterken, dan kan het zijn dat je te grote risico's neemt en dan gaat het ook fout. Dus die balans is heel belangrijk en het is een beetje clichématig, want natuurlijk zijn er ook wel ouderen die risico's nemen en er zijn ook jongeren die bedachtzaam zijn. Dus het gaat in het onderzoek altijd over groepsgemiddelden, maar die verschillen zijn er toch wel degelijk.
André, elk onderzoek, misschien niet, maar toch heel veel, die wijzen uit dat mensen van 60 of ouder gelukkiger zijn dan mensen tussen hun 20ste en hun 40ste. Hoe kan dat? Want je zou zeggen dat is het omgekeerde lijkt mij. We staan godverdorie op ons 60, bij manier van spreken, aan de rand van de afgrond. En als je 20 bent, dan moet het allemaal nog beginnen. Dan ben je toch gelukkiger?
Nou, het is vooral zo dat heel veel onderzoeken uitwijzen dat mensen rond hun 70ste het gelukkigste zijn en mensen rond hun 20ste. Dus de dip zit bij 45. En dat zullen veel mensen ook al herkennen als de midlife-crisis.
Daar zit jij niet goed.
Dus daar zit ik nou dichtbij. Maar ik zeg altijd tegen mensen van die leeftijd, het gaat weer omhoog, het wordt weer beter. Dus, en waarom dat nou zo is, is niet helemaal duidelijk. Het zijn hele grote onderzoeken en het blijkt in verschillende landen zo te zijn. En men denkt dat rond de 70 dat mensen minder stress hebben, omdat je niet in een dagelijkse werkomgeving opgejaagd wordt door allerlei dingen die moeten gebeuren. En meer eigenlijk bij het moment leven. En ook vaak beter weten wat wel bij ze past en wat niet. Dus je doet geen activiteiten meer, je koopt geen spullen meer waarvan je al geleerd hebt van dit wordt niks of hier word ik niet gelukkig van. En dat zou heel goed bij kunnen dragen aan dat gevoel van geluk, wat inderdaad hoger is bij 70-jarigen en wat heel veel mensen niet denken of niet weten.
En dan die verdoemde FOMO, de fear of missing out, waar heel veel jonge mensen mee kampen, die zijn voor ouderen natuurlijk speelt veel minder een rol, hè?
Ja, ik denk dat ouderen inderdaad veel, het klinkt een beetje saai bezadigder zijn, maar er zijn nog zat oudere mensen die allerlei activiteiten ondernemen, maar toch veel beter iets kiezen wat bij ze past. Er is ook gewoon een onderzoek gedaan naar consumentengedrag. Dan bleek ook dat ouderen minder vaak spijt hebben van iets wat ze gekocht hebben dan jongeren. En ja, ik denk dat dat gewoon op ervaring geschreven kan worden.
En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld adverteerders het zo moeilijk hebben met die leeftijdsgroep. Omdat zij richten zich specifiek naar de 18, 53, 54-jarigen, de verantwoordelijke voor aankoop. eenmaal die leeftijd gepasseerd, is er eigenlijk qua advertentie niks meer aan die mensen te doen. Want ze rijden met dezelfde auto, ze blijven met dezelfde auto rijden, of tenminste het merk. Ze blijven bij dezelfde bank, ze blijven bij dezelfde verzekering. Dus ik denk dat die mensen van 50 of ouder zoiets hebben van oké, bij ons valt er niks meer te rapen hoor, wij weten het wel.
Ja, impuls aankopen zullen ze denk ik minder gauw doen. Maar ouderen in ieder geval in Nederland van deze generatie hebben vaak nog wel wat te besteden. En doen dat ook wel. Dus daarin zouden die adverteerders misschien toch nog wat kunnen doen.
Ja, dat is goed. Dat ligt misschien werk voor jou. Ouder worden valt al bij al dus mee. Begrijpen we uit jouw seniorenbrein trouwens even tussen haakjes. Wat een lelijke titel zeg. Seniorenbrein.
Lelijk.
Dat zeg je toch niet meer van oudere mensen. Senior. Wil die nog wel senioren genoemd worden?
Nou, dat is een probleem altijd met woorden. Dat ze snel een stigma eraan vastkomt. Dus in Nederland had je in het verleden met bejaarden. Dat mocht je dan niet meer zeggen. En toen werd het senioren. Dat was dan, en nu staat dat voor een heel ouder iemand. Dus dat mag straks ook niet meer. En ja, wat moet je dan gaan zeggen? Dus nu wordt geloof ik ouderen gezegd, maar dat is straks ook weer niet goed. Dus overal komt op een gegeven moment misschien weer een stigma aan. Maar,
oudere jongeren, hè? Zoals Cotton B.
Ja, zoiets wordt het dan. Het is meer een soort toespeling bijna op een heel interessant boek wat een collega van mij schreef, Eveline Kroonen, Het puberende brein. En toen dacht ik, nou, als je het puberende brein hebt, dan moeten we ook het seniorenbrein hebben. Dus dat was een beetje op een variatie op.
Even samenvattend voor we naar jouw eerste boek gaan. Want je mag, zoals iedereen hier in Bergendal, boeken meebrengen. Of teksten, het maakt niet uit. Reclameteksten, poëzie, heuse romanfragmenten. Maar dus even samenvattend. Ouder worden valt mee. Als je een beetje je brein en je lichaam onderhoudt, moet je vooral geen angst hebben. En, mag ik dat zo zeggen? Onbezorgdheid, dat is een goed levenselixier.
Ja, dus beide dag leven zou je kunnen zeggen.
Beide dag leven?
Ja.
Hier en nu?
En dat relateert dan ook weer aan mindfulness, wat ook weer heel erg in is. Maar dat heeft wel mee te maken.
Ja, dat wou ik net zeggen. Ben jij into mindfulness?
Een beetje, dus ik probeer het af en toe wel te zijn. Maar als je een drukke baan hebt en zo, dan is dat niet altijd makkelijk. Maar
echte mindfulnessers die zeggen dat maakt helemaal niks uit.
Dat klopt, denk ik, als je het heel goed voor jezelf organiseert, laat ik het zo zeggen. Dus je moet dan af en toe wel of een time-out nemen, of je moet in je werkzaamheden proberen heel mindful te zijn, wat ook nog wel kan, denk ik. Maar er is wel een soort, ook in het HES-onderzoek zien we dat, tegenstelling tussen intensief met een taak bezig zijn, vooral als er een prestatie neergezet moet worden. Dat is bijna het tegenovergestelde van mindful zijn, waarin je juist open en accepterend in het hier en nu ben. Dus eigenlijk de gewaarwordingen die je op dat moment hebt tot je door laat dringen. Als je dat de hele dag doet, dan kun je niet heel intensief een artikel schrijven of wat dan ook. Want dan ben je juist met een taak bezig. Dat zijn ook andere hersennetwerken. Maar je zou het eigenlijk wat af moeten wisselen. Maar de meeste mensen zijn juist alleen maar bezig met wat hun bezighoudt. En hebben helemaal geen plek in hun dagritme om die mindful momenten in te bouwen.
Hoe doe je dat dan? Als je dan ook rekening wil houden met je hersenen om ze eigenlijk te verzorgen?
Ja, dat kan op heel veel manieren. Je kunt gewoon echt elke dag een kwartier of een half uur op een kussentje gaan zitten in de lotushouding en op je ademhaling letten. Dat is een prima manier. Maar ik las laatst van iemand die een drukke baan had en zij parkeerde haar auto dicht bij een gebouw waar ze moest werken. En zij gebruikte dan het stukje wat ze moest lopen om heel erg in het hier en nu gewoon de gewaarwordingen. Niet te denken aan wat je allemaal moet doen of wat dan ook, maar gewoon de kleuren die om je heen ziet, bomen of gebouwen of wat dan ook. En zij ging zelfs op een gegeven moment haar auto expres ietsje verder weg parkeren, omdat ze dat een heel prettig moment vond om rustig naar haar werkgebouw te lopen. Nou, dat is dan echt mindful.
Voilà, kijk, als u nu luistert in de auto bijvoorbeeld, parkeer hem even langs de weg. Dat gebeurt trouwens, hè? Dat merken we in de reacties, dat mensen dan gewoon even de auto halt laten houden en verder luisteren. Ja. Beetje mindfulness gewijs op zondag. André Aleman, eerste boek dat je meebrengt is de Bijbel.
Ja.
Enfin, Nieuwe Testament toch? En daar dan een tekst uit de Bergrede. Matteüs hoofdstuk 6 vers 25. Even voor al die, geloof me, er zijn er heel vele niet-gelovigen of heidenen of ketters of gewone atheïsten, agnosten die nu luisteren. Nieuwe Testament. Maar ik deel uit van de Bijbel. Ja, maar nee, soms moet je echt van bij de basics beginnen. Matthäus is een van de vier evangelisten. De bergrede is eigenlijk, mogen we dat zo zeggen, de scharnierpassage binnen het Matthäus-evangelie.
Ja, dat, dat zou je wel kunnen zeggen, ja.
Ja. Waarom kies je dit?
Ik kies het omdat het volgens mij met mindfulness te maken heeft, deze passage. En omdat mindfulness heel erg in verband gebracht wordt met Oosterse meditatietechnieken. Daar komt het ook vandaan. Tenminste, zoals het gebruikt wordt heden ten dagen. Maar het is denk ik een houding, een manier van denken die overal voor kan komen. En die ook in andere tradities voorkomt, ook andere religies, zeg maar. Dus het is niet gekoppeld per se aan boeddhisme of taoïsme of een of andere Oosterse godsdienst. Maar het is meer een manier van in het leven staan.
Het is ook voor wie nu echt geen bal heeft of affiniteit met God of het Koninkrijk Gods of met geloven, denk ik, een bijzonder mooie tekst. Trouwens, een van de founding fathers van mindfulness in het Westen, Thich Nhat Hanh, de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh, die vindt dit echt een cruciale passage. Ook voor hem als
Oké, wist ik niet. Dat
beleider van mindfulness, ja. We gaan even luisteren.
Wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmee gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Zie naar de vogelen des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe ze groeien. Ze arbeiden niet en ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien uw God het gras van het veld dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovige. Maak u dan niet bezorgd, zeggende wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden?
Zo, André Aleman las een stuk uit de bergrede dat je eigenlijk kunt samenvatten. Het wordt trouwens verderop ook gedaan. Maak u niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf.
Ja.
Dat is geweldig, fantastisch, maar wat hou je daar nu, of wat leert een hersenonderzoeker hier nu uit? Kan dat zomaar?
Ja, want vaak, er is ook zo'n uitdrukking, het lijden dat men vreest, dat is het, de mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Dus vaak het verwachten of het vooruitzien naar dingen die niet goed zouden kunnen gaan of mis zouden kunnen lopen of komt dat wel in orde, dat geeft je heel veel stress en spanning.
Die self-fulfilling prophecy eigenlijk.
Ja, en als je het uit handen kan geven, in zekere zin, in de Oosterse traditie zal het gewoon zijn dat je accepteert wat er gebeurt en bij voorbaat dat al accepteert. In deze, ik denk in het Nieuwe Testament, in deze passage staat ook dat je het eigenlijk op God vertrouwt, dus dat je aan die hemelse Vader overlaat. Dan, ja, ik denk dat iedereen wel aan kan voelen dat je dan een stuk ontspannender daarin kan staan. Van het komt wel goed en ik moet gewoon doen wat nu aan de orde is. En juist die manier van leven dat je tot dit moment, of wat er nu aan de orde is, beperkt, blijkt te zorgen dat je ook minder stress ervaart.
Ja, nu zegt dat evangelie. Ja, je kunt twee dingen eigenlijk. Hè? Tenminste, dat evangelie of deze passage ook. Vanuit het perspectief van de rijken is het onmogelijk om het rijk Gods binnen te gaan. Ja, maar het is eigenlijk nog moeilijker om door het oog van de naald te gaan. Of minder moeilijk door het oog van de naald te gaan dan het koninkrijk Gods binnen te komen als je rijk bent. En aan de andere kant, de armen, ja, die moeten dan maar kiezen of hopen of vertrouwen dat er meer is dan voedsel en kledij. Wat leren wij daaruit vandaag?
Nou, ik denk vooral dat je goederen of spullen, dat je daar niet het belangrijkste van maakt. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is, omdat rijken natuurlijk geneigd zijn om al hun bezittingen, om dat centraal te stellen. En daarom is het voor hen moeilijk om hun vertrouwen op God te zetten en niet op al hun rijkdom en hun bezittingen. Dus dat is denk ik de portée ervan.
Je schrijft, jij niet alleen trouwens, als hersenonderzoeker, religie helpt bij zelfcontrole en aansturing van ons gedrag. Hoezo? Dat klinkt alsof je hier reclame wil maken voor religie.
Ja, het is al een positievere blik op religie, denk ik, dan vaak gegeven wordt. Omdat heel vaak gedacht wordt, religie is negatief, want al die oorlogen hebben met religie te maken enzovoorts. En uiteraard kan er van religie ook een verkeerd gebruik gemaakt worden, helaas. Maar er zijn ook heel veel positieve invloeden. En één daarvan is in denken om je naaste bijvoorbeeld. Uiteraard kan het ook zonder religie, dat zal iedereen gelijk tegenwerpen. Maar uit onderzoek blijkt dat religie daar een belangrijke samenbindende factor in kan zijn. Maar ook in het controleren van je gedrag. Omdat religies vaak oproepen tot zelfonderzoek of soort zelf, ja, we hebben altijd een Engelse term, monitoring. Maar dat betekent een soort van in de gaten houden wat je doet. En er ook vaak conventies, dus het is niet alleen religie, het is ook cultuur wat gebruikelijk is. Maar dat kan ervoor zorgen dat je makkelijker, bijvoorbeeld gezond gedrag, bijvoorbeeld dat je geen vlees eet. Iemand heeft dat genoemd. Nou ja, in India is dat cultureel bepaald om dat niet te doen of weinig te doen.
Dat er 900 miljoen Indiërs geen rundvlees eten, dat heeft alles te maken met religie, schrijf je.
Ja, en dat is dan, als je het ook dat belangrijk vindt voor het milieu bijvoorbeeld, dat er niet te veel vlees gegeten wordt, is dat gelijk handig. Als je die overtuiging hebt, wordt het gelijk makkelijker ook. En dat geldt voor meer dingen.
Nu zijn er ook onderzoeken die zeggen dat mensen die religieus geïnspireerd zijn of die daar gevoelig voor zijn, dat die een bepaald deel in de hersenen hebben dat een ander niet heeft. Of geactiveerder is. Geloof je dat?
Ik denk wel dat er een neurale basis is, zoals het dan genoemd wordt. Dat wil zeggen dat er gewoon hersengebieden zijn die erbij betrokken zijn bij religieuze ervaringen. Maar als je kijkt naar het onderzoek, blijkt dat eigenlijk heel veel delen van het brein te zijn. Omdat religieuze ervaringen ook heel veel kanten hebben. Die kunnen emotionele ervaringen zijn. Nou, dan zijn de emotionele gebieden betrokken. Het kan met je geheugen te maken hebben als het teruggrijpt op iets wat je eerder meegemaakt hebt. En dan is je geheugen erbij betrokken. Nou, iedereen kan dat begrijpen. En het zijn gebieden die ook bij elk ander mens actief kunnen worden onder bepaalde omstandigheden. Dus het is niet zo dat dat zo sterk aan één gebied of zo toegewezen kan worden die groter of kleiner zou zijn bij religieuze mensen. Maar het is wel zo, en dat blijkt ook al uit sociologisch onderzoek, dat sommige mensen een soort grotere kans zullen hebben om religieus te zijn dan andere mensen.
Welk soort mensen dan?
Ja, dat heeft denk ik te maken met hoe de samenleving is. Maar bijvoorbeeld in heel veel kerken zijn er meer oudere mensen tegenwoordig dan jongeren. Of meer vrouwen dan mannen soms. Ik denk dat het meer met misschien sociale factoren te maken heeft of emotionele factoren.
Maar niet met ons brein.
Dan heeft het ook wel met het brein te maken. Of je daar gevoelig voor bent, voor die sociale of die emotionele factoren.
Oh ja, ja, juist.
Of
ja,
ook
ja.
Die religieuze.
Dus voor groepsdruk bijvoorbeeld? Of voor sferen of voor zoiets?
Daar kan het allemaal mee te maken hebben. Maar goed, los daarvan zijn dat denk ik niet de beslissende of de bepalende factoren. Ik denk eigenlijk dat elk mens een religieuze, hoe zeg je dat, gerichtheid kan hebben. En bij de ene is dat wel sterker als bij de ander. En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Dus net als ieder mens een gevoel voor muziek kan hebben, bij de ene is dat sterker als bij de ander. Ik denk dat het daar heel goed mee te vergelijken is.
Heb jij gevoel voor muziek?
Ik heb er wel gevoel voor, denk ik, ja.
Misschien kunnen we je hier mee verblijden. Dat is een Little Box heet het. Een van de vele projecten van gitarist Benjamin Sozero. Dat is een Fransman die in Brussel woont. Samen met zijn zangeres. En die we gaan ook horen. Anja Kowalski.
Little box filled with careless things. A curl up on some wedding rings. Little box, you've been my dear mate, but now I fear it's getting late. Running, I've got some winters to bear. Running in the air, it's a fair in the air. Running, I've got some summers to lose. Throw them in the air, it's a fair in the air. Thank you.
Van Anja Kowalski. Of enfin, zij zong het tenminste samen met Benjamin Sozero. Bij mij zit André Aleman. Hij is een hersenonderzoeker, een internationaal gereputeerde hersenonderzoeker. Een neuropsycholoog.
Ja, neuropsycholoog.
André, wat je doet en wie je bent heeft veel te maken met wat je denkt en wilt, schrijf je. Hoezo? Dat lijkt me nu eens heel eenvoudig. Is het ook zo?
Ja, ik bedoel ermee dat veel onderzoekers, hersenonderzoekers en psychologen denken dat wat je doet gestuurd wordt door onbewuste processen in je hersenen. En dat je bewuste denken daar eigenlijk niet zoveel mee te maken heeft. Dat holt daar een beetje achteraan.
Ja, die gedraging en alles wat we denken en doen, dat is eigenlijk gewoon, dat wordt gestuurd door onze hersenen. Wij bepalen daar nauwelijks iets. Hè?
Ja.
Vergeet het, vrije wil bestaat niet.
Dus Dick Swaap in Nederland en Victor Lamme, die hebben dat heel erg naar voren gebracht. Er zijn ook wat onderzoeken die kant uitwijzen, maar die stel ik aan de kaak. En wat ik bedoel te zeggen is dat ik ook denk dat heel veel gedrag met onbewuste processen te maken heeft. Want naar schatting zou je kunnen zeggen dat 90% en misschien wel meer van wat er in ons brein omgaat, dat zijn onbewuste processen. Alleen, dus bijvoorbeeld als ik op de fiets stap en naar mijn werk fiets, dan is dat grotendeels allemaal onbewust. En dat is maar goed ook, want dan hoef ik er niet al te veel bij na te denken. Maar de keuzes om dat te doen, ik kan zelfs uit 3 routes kiezen. En ik heb ooit 1 gekozen. En die doe ik nou op automatische piloot. De eerste keuzes waren bewust. En daarna zijn er een stel onbewuste processen in gang gezet. En die dicteren de boel niet, maar die staan als het ware ten dienste aan dat bewuste besluit. Dus ik draai dan eigenlijk heel de boel om. En ik zeg dat dat bewustzijn wel degelijk centraal staat. Ook al is het maar een klein deel, zou ik het vergelijken met een roer van een groot schip. Dat wil niet zeggen, daarom vind ik het woord vrije wil altijd een beetje te vrij klinken. Want zo'n heel groot schip kan niet zomaar alle kanten op. Maar een roer kan wel wat uitmaken.
Ja, maar jij zegt dus, wat jij zegt is, die 10, luttele 10%, die kunnen we eigenlijk, die kunnen wij sturen.
Ja, dus dat is ook.
Zodat die 90% misschien een andere richting uit kan gaan.
Ja, die 10%, dat zijn dus de bewuste processen. Dus heel veel mensen denken bij bewuste wil of je bewuste zelf dat dat los van je hersenen kan staan. Maar als hersenonderzoeker denk ik dat dat ook een deel van je hersenen is. Want onze lichaam en onze geest zijn een eenheid. Dus die 10% die bewust is, daarmee kun je de rest ook aansturen. En nou, dat noemen ze in de hersenwetenschap cognitieve controlesystemen. Ja. En het woord zelf, controlesysteem, zegt al een beetje van dat die grip hebben op andere processen in het brein.
Maar die concurrenten van jou, die zeggen, onzin, onze gedachten sturen ons gedrag niet aan, dat doen onbewuste processen in onze hersenen.
Ja, en als je dan vraagt waar ze het op baseren, dan noemen ze studies waar ik van vind dat je daar niet die conclusie uit kan trekken.
En dan moeten wij als gewone leken, maar die heren die elkaar in de haren vliegen, wat moeten wij daar dan om mee?
Nou, ik denk dat gewone leken dat ook goed kunnen begrijpen. Dus ik probeer dat ook uit te leggen.
Probeer eens. Dick Swaap die zegt van, we zijn ons brein. Jij zegt, nee, we zijn ons brein plus.
Ja, daarmee bedoel ik dat we onze geest wel alles met onze hersenen te maken heeft. Maar dat wie wij zijn ook met de rest van ons lichaam te maken heeft. Niet alleen onze hersenen. En vooral, vind ik, te maken heeft met de interactie, de dynamiek tussen onszelf en andere mensen of onze omgeving waar we in wonen, waar we in leven. Dus het is niet alleen je brein, maar het is je brein in die relatie met anderen. Wat maakt wie jij bent en jouw identiteit.
Dus dat wil zeggen dat wij hier nu samen, jij en ik als interviewer en jij als geïnterviewde, dat wij ons gedrag, ons denken, ons doen, dat ook afhankelijk is van wie tegenover ons zit. Dus jij bepaalt nu mee wat ik denk en doe.
Zeker. Dus alle invloeden die je hebt, en sommige natuurlijk sterker dan anderen, hebben invloed op wie jij bent en wat je denkt en hoe je je voelt, et cetera.
Ja, maar goed, die anderen die zeggen misschien, nee, want je hersenen die hebben gewoon, die nemen dat van je over. Die weten dat er iemand tegenover jou zit.
Ja, dat blijft zo, dat die hersenen een soort cruciale plaats, zou je kunnen zeggen, waar heel veel dingen samenkomen. Maar toch is de relatie die je met iemand hebt, die is niet in jouw hersenen. Die relatie, die is ook niet helemaal van jouw hersenen afhankelijk, maar die is ook van die andere afhankelijk, van wat er gebeurt. En zelfs die relatie die je denkt te hebben met iemand, kan ineens een heel ander licht krijgen als een ander iets zegt waarvan je denkt, hey, ik wist niet dat die persoon er zo tegenaan keek. Dus, en dan moet je alles weer bijstellen. Dus ja, je kunt blijven nadruk opleggen, heel reductionistisch, dat het je brein is. Maar ik denk dat het breder is. En ik denk vooral ook dat je psyche, dus jouw denken en dat soort dingen, je geheugen, niet te reduceren valt tot hersencellen en de interactie. Want dat is alleen maar het fysieke niveau. Dus je kunt het vergelijken met een stoel van hout, een antieke stoel, waarvan je zegt dat is alleen maar een stuk hout. Dat is eigenlijk als je zegt wij zijn alleen maar ons brein. Want het is namelijk meer, voor mensen in ieder geval, voor verzamelaars is dat heel wat anders dan gewoon maar een stuk hout. Of voor iemand die er financiële waarde in ziet, die ermee gaat handelen. Is het niet vergelijkbaar aan een willekeurig ander stuk hout.
Je bedoelt, een stoel kan ook een gevoelswaarde hebben, want je hebt die gekregen van je grootmoeder bijvoorbeeld. Een stoel kan ook heel erg praktisch nut hebben voor iemand die nauwelijks nog rechtop kan staan. Maar een stoel kan net zo goed een kunstobject zijn, waar je alleen maar naar zit te kijken, omdat die mooi is.
Ja, dus je kunt het niet reduceren tot alleen maar waar het van gemaakt is. Tot de materie, het hout. Maar het heeft meer betekenisniveaus. En zo is het ook met ons brein. Er is materie. Dat heeft trouwens alles te maken met die geest. Maar het is niet uitputtend. Je kunt nooit volledig verklaren wat ik ervaar als ik een mooie kleur zie. Of een mooie muziek hoor. Door alleen maar te verwijzen naar hersencellen die met elkaar communiceren.
Laten we eens inzoomen op een heel specifiek iets waar nogal wat mensen zich veel bij kunnen voorstellen. Waar je ook over schrijft. En waar trouwens je tweede fragment regelrecht naar gaat. Dat is de apathie. Wat is apathie? Precies. We hebben toch allemaal, er is toch niemand die nu luistert die dat niet kent, af en toe is een lusteloos moment.
Ja.
Wat is dat? Wat gebeurt er dan, André?
Nou, dat is zeker zo. En wij doen veel onderzoek naar patiënten waarbij apathie een heel groot probleem is. Dus dat kunnen patiënten zijn met psychiatrische stoornissen of met beginnende dementie. En de grootste probleem is hun inactiviteit. Dus dat ze niet tot doelgericht gedrag komen, zoals wij dat dan noemen. En dat betekent de hele dag op de bank hangen of er komt niks uit hun vingers. Vaak denkt de omgeving ook nog dat ze lui zijn. Want als iemand verder gewoon kan praten, bij zijn verstand is, maar hij doet niks in het huishouden of wat dan ook, dan ga je als huisgenoot eraan erger op een gegeven moment. Terwijl wij in veel gevallen denken dat er iets in hersencircuits niet goed gaat, die nodig zijn om gedrag te initiëren, dus om te starten, om iets überhaupt op te starten, zijn er bepaalde hersencircuits nodig die moeten functioneren. En daarna zijn er ook nog weer andere gebieden bij betrokken als je iets tot een goed eind moet brengen. Dus sommige mensen kunnen nog net beginnen, maar daarna kunnen ze niet meer volharden, zeg maar. En soms is ook het probleem selecteren van doelen. Dus je kunt soms moet je kiezen uit verschillende opties wat je kan gaan doen. En er zijn ook mensen waarbij dat niet goed werkt. En het is ook weer een bepaald hersencircuit dat daarbij betrokken is. Dus er zijn allerlei manieren waarop het mis kan gaan. En inderdaad herkennen gezonde mensen het ook wel, dat je ergens tegenaan zit te hikken en dat het niet lukt. Bij onderzoekers zie ik vaak, en ook zelf herken ik het een beetje, dat ze soms er maar niet toe komen om een artikel te gaan schrijven. Want dat is altijd een hele klus om een wetenschappelijk artikel te schrijven. En dan blijft dat soms toch maar liggen. Dan hebben ze allerlei excuses, allerlei andere dingen die langskomen die ook belangrijk zijn.
Wat de Engelsen zo mooi noemen, procrastination, dat uitstelgedrag. Waar 95% van de wereldbevolking aan leidt, wist je dat?
Nou, dat kan ik wel geloven, ja.
Dus dat is een troost, hè?
Ja, maar het wordt ziekelijk als je echt helemaal nergens meer toe komt en de hele dag alleen maar op een bank hangt. Want ja, dan functioneer je niet goed meer.
Je hebt een lijvig romannetje meegebracht. Het is 150 jaar oud. Oblomov van Ivan Gontcharov. Eigenlijk gebeurt daar helemaal niet zoveel in die roman. In die fascinerende roman. Een lethargische held die tussen de lakens ligt te suffen. Die af en toe is naar buiten het raam kijkt. Een keer opstaat, maar dan toch weer terug gaat liggen. En als lezer ben je versteld, ik tenminste, dat je, hoe langer die blijft liggen, hoe vreemd en hoe intrigerend je het vindt. Hè?
Ja. Nee, iemand wees mij op dit boek en zei de eerste 100 bladzijden ligt hij op bed. Dus dat, de hoofdpersoon, dus dat klonk niet helemaal aantrekkelijk om te gaan lezen. Maar het is erg goed geschreven en toch fascinerend. Boek ook. Ja.
Ja, en je hebt een hele specifieke reden waarom je eigenlijk dit boek mee hebt gebracht. Maar dat gaan we zo dadelijk horen. Eerst even een fragment.
In zijn woning in de Gorochova-straat, in een van die grote huizen waarin genoeg mensen wonen om een hele provinciestad te bevolken, lag 's morgens Ilja Iljitsj Oblomov in bed. Hij was een man van ongeveer 32 jaar oud, van gemiddeld postuur, met een prettig uiterlijk en donkergrijze ogen, wiens gelaatstrekken echter elk vastomlijnd idee, elk spoortje van concentratie, miste. Gedachten vlogen als vrije vogels over zijn gezicht, fladderden door zijn ogen, streken neer op zijn half geopende lippen, verscholen zich in de rimpels van zijn voorhoofd en verdwenen vervolgens uit het zicht, waarna zijn hele gezicht zich koesterde in het gelijkmatige licht van de zorgeloosheid. Van zijn gezicht sloeg deze zorgeloosheid over op de houding van zijn hele lichaam en zelfs op de plooien van zijn kamerjas. De kamerjas had in de ogen van Oblomov talrijke onschatbare voordelen. Hij was zacht en soepel, het lichaam voelde hem niet, hij gehoorzaamde als een trouwe slaaf aan de geringste beweging van het lichaam. Thuis liep Oblomov altijd zonder das en zonder vest, want hij hield van ruimte en vrijheid. Zijn pantoffels waren lang, zacht en wijd. Wanneer hij zonder te kijken zijn voeten uit bed op de vloer liet zakken, dan tastte hij nooit mis. Liggen was voor Ilja Iljitsj geen noodzaak, zoals voor een zieke of voor iemand die wil slapen. Geen toevallig aangenomen houding, zoals voor iemand die vermoeid is. En geen genot, zoals voor een laiaard. Het was zijn normale toestand. Wanneer hij thuis was, en hij was bijna altijd thuis, dan lag hij altijd, en wel onveranderlijk in diezelfde slaapkamer als waar hij studeerde en die als salon diende. Hij had nog 3 kamers, maar daar kwam hij zelden.
André Alleman, de neuropsycholoog, die las vooruit Oblomov van Goncharov, Ivan Goncharov, een roman van 1858. Ja, een man die de hele dag in bed ligt. Het is verleidelijk, schrijf je, om daar een medische diagnose op toe te passen. Want natuurlijk gaat het ook hier over maatschappijkritiek. Hè. Die apathische man staat voor het Tsarenrijk op dat moment. Maar goed, aan de andere kant, is die man nu ziek? Of is die gewoon ja, op de een of andere manier, op een vreemde wijze apathisch, maar toch misschien lekker apathisch?
Ja, dat is een beetje het mooie van het boek, denk ik ook. Dat daar allerlei vragen opgeroepen worden. Is het misschien soms niet eens beter om niks te doen dan al die mensen die zo druk bezig zijn? De een ligt de ander op en ze zijn met allerlei dingen bezig waarvan je af kan vragen hoe nuttig dat allemaal is. Dus filosofisch gezien is dat heel interessant. Maar inderdaad, in het dagelijks leven, als je alleen maar wat op een bank hangt, dan is de vraag of de meeste mensen daar zich wel goed bij zouden voelen. Of ze daar wel bevrediging uit halen. En B, is het ook niet gezond vanuit een psychologisch oogpunt gezien. Dat er zo weinig doelgericht gedrag is.
Ja?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij toch wel behoefte hebben aan het doen van activiteiten.
Je weet dat het zoiets bestaat als het oblomovisme, hè?
Ja, het is in Rusland schijnt het een term te zijn.
Ja, dat is werkelijk. Als je dat hebt bereikt, dan heb je het hoogste bereikt, hoor.
Ja, een soort van rentenieren misschien.
Nee, dat weet ik niet. Gewoon helemaal niks doen.
Ja.
Mag dat niet? Waarom moeten wij altijd maar bezig zijn, André?
Ja, dat is een interessante vraag. Maar ik denk toch dat veel mensen wel de behoefte hebben om iets te betekenen voor anderen. Of om een bepaalde waardering te ontvangen. En ja, als je alleen maar op een bank hangt, dan is het toch lastig om dingen tot stand te brengen.
Er zijn hele vele grote voorbeelden uit de literatuur bijvoorbeeld. Ik noem maar één. À la recherche du temps perdu, Marcel Proust. En die begint met Il y a longtemps que je suis couché de bonheur. Ik ben heel lange tijd gaan slapen bij valavond. En dat deed hij dan, hè? Heel veel slapen en alles speelt zich af tussen slaap en ontwaken. Heinrich Heine heeft 8 jaar lang van zijn leven, het einde van zijn leven, op matrassengraf doorgebracht. Die ontving zijn vrienden en kennissen en alles, broelen, in zijn bed, punt. Oké, hij was een beetje ziek, maar mag dat allemaal niet?
Jawel, dat mag natuurlijk wel. Alleen is het een interessant gedachte-experiment om het,
zou jij het
om erover te lezen. En de vraag is inderdaad of het zou kunnen.
Zou jij het kunnen?
Ik denk niet. Ik denk het niet. En ik hoorde laatst ook, en dat gebeurt wel meer. Want een van de hoofdstukken in mijn boek gaat dan over mindfulness. Maar dat mensen retraites doen. Echt meditatie, oostermeditatie. Waarbij ze bijvoorbeeld 2 weken of langer in een soort kloosterachtige omgeving zijn. Waarbij ze hun mobiele telefoon in moeten leveren. Die mogen ze niet hebben, die 2, 3 dagen. Of 3 weken. En ik hoorde ook van een zo'n retraites waar niet gesproken mag worden. Dus er wordt niet gepraat door niemand. En dat 3 weken lang. En je hebt dus je spullen niet, je mobiele telefoon niet en je werk niet en dingen. Ik denk wel dat ik dat lastig zou vinden, ja.
Ja?
Dat, een dag zou ik misschien wel juist prettig vinden, maar 3 weken, dat is wel heel veel.
We gaan dat misschien eens doen, als je dat leuk zou vinden, samen met Swaap. Hè? Jullie samen 2 weken, lijkt me al heel veel. Samen mediteren.
Wordt heel lastig om niet te praten dan.
Dat vrees ik ook. Annie de Pèlerinage van Frans Liszt met de Argentijnse pianist. Hij is inmiddels al een hele tijd overleden. Jorge Bolet op piano. Pelgrimsjaren dus. Ja, en daaruit de Tarantella. Dat is een Italiaanse dans. Waarvan wordt gezegd dat vooral vrouwen hem mogen dansen. Omdat als je eenmaal een beet had van de tarantula, die spin, dat een zogezegd dodelijke beet, dat blijkt achteraf niet te kloppen, dat je dat alleen maar dat gif weg kon krijgen door heel uitvoerig te dansen. Nu, de meeste van die vrouwen die werden in Italië serieus onder de knoet gehouden, trouwens hier in onze contraille ook. Dus dat was dan maar een manier om te gaan dansen. Maar waarom wil jij het horen?
Oké, ja, dit wist ik allemaal niet, dus ik heb wat geleerd. Maar nee, ik wil het horen omdat mijn 2 favoriete componisten zijn eigenlijk Bach en Liszt.
Aha.
En die zijn niet echt van dezelfde stijl, zou je kunnen zeggen. Er zijn hele grote verschillen tussen. Hoewel Liszt zeer grote waardering voor Bach had en ook zelfs een orgelstuk gecomponeerd heeft op de naam Bach, B-A-C-H. En ik kreeg een bandje. Mijn liefde voor Liszt startte toen ik een jaar of 12 was, denk ik. En mijn vader was naar Spanje geweest en bracht voor iedereen een cadeautje mee. En voor mij had hij een muziekbandje, waar dus Liszt op stond, pianomuziek. Ik had nog nooit ervan gehoord. En onder andere dit stuk, de Tarantella. En ik vond dat schitterend. Dus ik ben helemaal in de ban, als het ware, geraakt van Liszt sinds die tijd. En ik luister nog altijd heel graag naar Liszt. Zeker ook om naar een concert te gaan bij ons in de Oosterpoort in Groningen. Als er een pianoconcert van Liszt gegeven wordt, dan is dat een hoogtepunt. Maar ik vind het ook wel weer toepasselijk voor mijn nieuwe boek, omdat het ook wel gaat over vrijheid. En Liszt, voor mijn gevoel, ik weet niet veel van muziek, maar volgens mij is hij redelijk vrij in zijn vorm. Als je vergelijkt met Bach, dat is allemaal een stuk strakker en een stuk mathematischer bijna. En Liszt, het trekt zich daar wat minder van aan. En er zitten wel thema's in die terugkeren enzovoorts. Maar toch zit daar veel meer vrijheid voor mijn gevoel. Van ik laat gewoon komen wat er komt.
Annie de Pèlerinage en daaruit de Tarantella van Frans Liszt.
Thank you.
Frans Liszt en Jorge Bolet met Année de Pèlerinage.
Berg en Dal met Padoenay.
Bij mij zit André Aleman. Hij is een hersenonderzoeker. Een tijdje geleden kon je hierop klaren mijn serie horen. Luther begot, naar aanleiding van 500 jaar plakaten... die hij daar aan de slotdeur in Wittenberg had gespijkerd met zijn stellingen. Hij is daarvoor veroordeeld... Zowel burgerlijk als door de paus. Hij is eigenlijk ontzet met het edict van Worms, dat weten we. En hij heeft daar, enfin, hij heeft dat niet echt gezegd, maar goed, dat wordt altijd wel geciteerd. Voor de verenigde scharen gezegd die hem zou veroordelen. Hier sta ik, ik kan niet anders. Dat is heel interessant, denk ik, als hersenonderzoeker. Kon hij inderdaad niet anders?
Ja, deze uitspraak wordt vaak aangehaald, ook al is hij misschien niet letterlijk zo gezegd. Maar iedereen kan zich daartoe relateren, dat je soms iets doet en zegt, ja, ik kan echt niet anders. En letterlijk gezien vinden deterministen dat dat bij elk gedrag van ons zo is. Dus alles wat wij doen, kunnen wij niet anders. Want het is nu eenmaal in onze hersenen al besloten, voordat het tot ons bewustzijn doordrong. Dat komt pas later, dat bewustzijn. En dat bewustzijn heeft geen invloed erop. Dus met andere woorden, alles wat je doet, dat... Je kunt gewoon niet anders. En dat vind ik zelf een heel extreem standpunt. En ik denk ook niet dat dat hard te maken is.
Zitten we eens even samen in de auto. Je hebt daar een heel mooi voorbeeldje van. En we rijden. Ja, maakt een verschil uit hoe we rijden en met wie?
Ja, dus een filosoof heeft dat genoemd, Mark Slos uit Nijmegen. Dat als je naar huis rijdt, na een lange dag werken met je auto. En... Nou, je bent moe en je ziet uit naar een leuke avond met wat mooie muziek misschien. Dat is één scenario. En het andere scenario, je stapt in je auto na een lange dag werken... en ineens blijkt er iemand achter je te zitten die een pistool op je hoofd zet... en je sommeert om naar Schiphol te rijden. Volgens de theorie dat er geen vrijheid is en alles gedetermineerd is... maakt dat dus in termen van vrijheid die twee scenario's helemaal niets uit. Allebei zijn ze onvrij, dus er is geen verschil tussen die scenario's. Terwijl dat eigenlijk een soort absurde conclusie zou zijn. Omdat iedereen begrijpt dat die scenario's heel erg verschillen van elkaar in termen van vrijheid. En als het niet zo zou zijn, dan betekent zelfs het woord vrijheid volgens mij helemaal niks meer. Dan moeten we ook in onze taal misschien iets gaan doen aan dat woord. En dat is toch raar dat iedereen een woord kent en herkent en begrijpt. Wat dan zogenaamd helemaal geen basis in de werkelijkheid zou hebben.
Ook zo'n woord dat iedereen herkent, maar waar al heel wat discussie over is gevoerd. Bewustzijn. Heeft een hond bewustzijn? Ik hoorde, was het Daniel Dennett jaren geleden zeggen, de maan heeft bewustzijn.
Ja, daar zijn allerlei ideeën en theorieën over. Met bewustzijn wordt bedoeld dat je... Ja, de Engelsen hebben er twee woorden voor. Dus dan kun je definiëren van consciousness, kun je naar awareness gaan.
Ja.
Maar bij ons is het allebei, denk ik, bewustzijn. Dus dat is al heel lastig om het te definiëren. Want iedereen herkent het wel, dat je ergens bewust van bent. Dat je weet wat je doet of dat je weet wat je denkt.
Maar kan een hond weten wat hij doet?
Ik denk dat een hond ook bewustzijn heeft, maar een soort gradatie. Dus dat hij minder bewustzijn heeft dan een mens. Dus een hond, omdat een hond hersengebieden heeft die wij ook hebben. En dezelfde hersengebieden activeert en gebruikt, bijvoorbeeld bij de ervaring van pijn.
Kan dus, een eencellige bewustzijn hebben?
Ik zou zeggen van niet, maar dat gaat dan weer helemaal van je definitie afhangen.
Swaap zegt van wel, want die gaat op zoek naar voedsel.
Ja, maar dat heeft niks met bewustzijn te maken. Dus wij weten van een zombie of een robot kan ook op zoek gaan naar van alles nog wat. Die kan allerlei complexe gedragingen. Een computer bijvoorbeeld, zijn de meeste mensen over eens dat die geen bewustzijn heeft. Die kan veel complexere dingen doen dan een eencellig organisme. Maar die schrijven geen bewustzijn toe. En bewustzijn heeft toch echt te maken met dat... Ja, dat wordt wel eens het vlammetje van het bewustzijn. Dat je beseft en weet wat er gebeurt en wat je doet. Bewust ervaart. En... wij kunnen dus dat alleen maar met vergelijkingen doen. Maar dat werkt heel goed in de hersenwetenschap voor andere vraagstukken. En vanuit die vergelijking van die hersencircuits kun je concluderen dat koeien en honden zeker een bepaalde vorm van bewustzijn hebben. Maar dat ze zeer waarschijnlijk niet een zelfreflectieniveau hebben dat de mens heeft. en ook minder ver vooruit kunnen denken.
Acht je het uitgesloten dat binnen afzienbare tijd artificiële intelligentie bewustzijn heeft?
Dat acht ik niet uitgesloten, maar ik zou niet precies weten hoe dat moet, maar dat is denk ik niet zomaar uit te sluiten.
Dat dus, want er zijn prognoses over, in 2060 een computer in staat is om een perfecte, creatieve, grammaticale, juiste roman af te leveren.
Ik weet niet of dat zo is. Dat is nog koffiedik kijken, denk ik.
André Aleman, hersenonderzoeker, wat is jouw credo?
Mijn credo zou zijn, dat staat in de Bijbel ergens, de ander uitnemender achter dan jezelf. En dat vind ik een hele mooie opdracht, maar denk ik ook een hele moeilijke. En als we ons allemaal daar op richten, zeg maar, dan zou de wereld er heel wat beter uitzien, denk ik.
Uitnemender, wat is dat?
Uitnemender, dat betekent dat je zoveel respect voor anderen hebt dat je ze eigenlijk zelfs belangrijker vindt dan jezelf. Dus jezelf bereid bent om onder omstandigheden weg te cijferen. En dat, ik denk dat dat lastig is. Het heeft natuurlijk ook met naaste liefde te maken.
Ook weer zo'n woord, hè? Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be, de Clara-app, of via gewoon onze website. Schrijven naar bergendal@clara.be. Wat gaan we vandaag nog doen, André?
Ik ga naar de kerk vanmiddag, zoals altijd.
En welke kerk is dat?
De Gereformeerde Gemeente in Groningen. Aha. En voor mij is het heel belangrijk om ook dat rustpunt te hebben op zondag. Dat je je richt op het woord, zeg maar.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.